Goed, lieve mensen, laten we beginnen met de tekst te lezen voor deze avond. Eigenlijk ga ik mij beperken tot het tweede vers, maar voor het verband is het toch goed om het opnieuw te lezen. Genesis 9, vers 18 tot 29. En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem, Cham en Jafet. Cham is de vader van Canaan. Deze drie waren de zonen van Noach en uit hen is heel de aarde bevolkt. En Noach werd landman en plantte een wijngaard. Hij dronk van de wijn en werd dronken en hij ontkleedde zich midden in zijn tent. En Cham, de vader van Canaan, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers buiten. Toen namen Sem en Jafet een kleed, legden het op hun beide schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader met het gezicht afgewend, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en kwam hij te weten wat zijn jongste zoon hem aangedaan had. Hij zei, vervloekt is Canaan. Laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn. Ook, zei hij, gezegend is Jahwe, de God van Sem. Laat Canaan een dienaar voor hem zijn. Laat God Jafet uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen. En laat Canaan voor hen een dienaar zijn. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar en hij stierf. Dus over het verhaal zelf, daar gaan we de volgende keer over nadenken. Maar ik wil vooral meteen beginnen met wat in mijn ogen toch een indrukwekkende realisatie is van Noach, de landman, de Ish Adama. En de eerste positieve ontwikkeling na de zonvloed waarmee dit verhaal uiteindelijk opent. Want Noach's wijngaard is de eerste creatiedaad die zich voltrekt in de hernieuwde schepping. En wat hier zo bijzonder is, dat de man van de aarde, want dat is letterlijk vertaald wat hier in de tekst met landman weergegeven wordt, de man van de aarde en de gaarde, die brengen hier eigenlijk het scheppingsverhaal, of het tweede luik van het scheppingsverhaal, beter gezegd, in herinnering. Herinner je nog, Genesis 2, vers 7 en 8? Toen vormde Jahwe God het aardwezen uit de stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd het aardwezen tot een levend wezen. Ook plantte Jahwe God van oudsher een haarde in Eden en hij plaatste daar het aardwezen dat hij gevormd had. Dus Genesis 9, vers 20 kent precies dezelfde volgorde. Eerst de man van de aarde en dan vervolgens de haarde die in beeld komt, die natuurlijk hier in dit geval Noach zelf tot stand brengt. Dus Noach wordt hier geïdentificeerd als een man van de aardbodem en plant vervolgens een gaarde, een wijngaard. Wat deze wijngaard op zijn beurt koppelt aan het ideaalbeeld van de gaarde van Eden. En Noach eigenlijk als een nieuwe Adam beschouwt, die nu de aardbodem gaat bewerken of cultiveren. En ook dit gegeven, bewerken van de aardbodem, herinnert aan Genesis hoofdstuk 2. Herinnert u wat er gezegd werd in Genesis 2 vers 5? Er was nog geen veldgewas opgekomen, want Jahwe God had het niet laten regenen op de aarde, en er was geen aardwezen om de aardbodem te bewerken. Wat hier vaak bij vergeten wordt, is wat we ook zagen in het eerste scheppingsverhaal, de Heer creëert de bomen en de gewassen, maar het zijn natuurlijk wilde gewassen en wilde vruchtbomen die groeien en die helemaal geen verzorging nodig hebben. Waar wil ik eigenlijk naartoe? Dat het cultiveren van gedomesticeerde gewassen en gekweekte vruchtbomen, die vormen eigenlijk van bij het begin een integraal onderdeel van Adam, zijn scheppingsopdracht en Gods bedoeling met de wereld. Vandaar, Noach vervult eigenlijk de reden waarom de Adam gecreëerd werd, zoals we zien in Genesis 2 vers 5, namelijk het verbouwen van gekweekte planten. Hij staat dan niet meteen bij stil, maar dat is toch wel een opmerkelijk gegeven. In navolging van de schepper God diende de nieuwe Adam Noach ook aan de slag te gaan met de ruwe materialen die God voorzien heeft in zijn schepping. En we zien dat Noach de schepper God imiteert. Hè? Navolging van Jahwe de Heer creëert hij ook een gaarde, een wijngaard. En handelt hij precies zoals de schepper God bij de schepping. Weet je nog, die ruimte creëerde, die grenzen stelde, die plant en produceert vrucht. Dat is wat Noach precies ook gaat doen. Zodat wat dat gerealiseerd wordt, wat dat gekweekt wordt, begeerenswaardig is om te zien en goed om van te eten. En ik gebruik hier, zoals je merkt, dezelfde bewoording van Genesis 2, wanneer dat Jahwe zijn haarde creëert. Jahwe God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten, Genesis 2 vers 9. Dus Noach, die slaagt erin om een prachtige, vruchtbare wijnhaard aan te planten en wijn te produceren, die, zoals de schrift verder zegt, het hart van God en mensen verblijdt. Nu, ik heb je dat al herhaaldelijk voorgehouden, dat een wijnhart en de wijnbouw, dat het neusje van de zalm is van de landbouwcultuur. En zo gaan we vanavond ontdekken, is dit ook de vervulling van het bewerken van de aardbodem door de mens? En symboliseert het eigenlijk van bij het begin het einddoel van de schepping dat God voor ogen heeft. De wijnhaard en de productie van wijn representeert, zeg maar, het einddoel, de telos van de schepping. En in die context is de connectie met de haarde van Eden hier niet een terugkeer naar toen, maar een volgende stap in de richting van het ideaalbeeld van Eden, zoals het in vervulling zal gaan in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De wijn en de wijnhaard zijn dan ook niet voor niets de eindtijdsymbolen die vooruitwijzen naar de wereld zoals God die voor ogen heeft met zijn beelddragers. Die worden dan ook in de profeten het teken bij uitstek van de nieuwe schepping. Later ga ik daar nog op terugkomen. Noach's wijnhaard, terwijl ik als eerste de aandacht op vestigen, is een geloofsdaad. En hij vertrouwt op Gods belofte van het eeuwig verbond. Ja, wat dan hier aan vooraf ging, was het sluiten van het eeuwig verbond. Dus Noach zijn wijnhart demonstreert zijn rotsvast vertrouwen dat deze hernieuwde schepping bestendig zal zijn in mensen, zoals dat God het beloofd heeft en de regenboog ook laat zien. Dus Noach die betoont hierin levend geloof, om met Jacobus zijn woorden te zeggen. Nee? Geloof dat volmaakt is in werken. Nu, Noach zijn wijnhaard is meteen een serieuze levensinvestering zo direct na de zonvloed. Ja, ik heb geen enkele uitlegger gelezen die dat serieus de aandacht op vestigt. Alle aandacht gaat meteen naar dit voorval in zijn tent, spijtig genoeg. Maar Noach zijn geloof dat mensen kan je gerust een levenswerk noemen, dat hij investeert in die hernieuwde schepping. En dat is totaal niet overdreven als je iets van druiven kent. Allereerst zijn wilde druiven totaal ongeschikt om wijn te maken. En eens dat je een geschikte wijnstok ontwikkeld hebt, dan neemt het nog 3 à 4 jaar in beslag van intensieve zorg vooraleer dat er wijndruiven groeien waaruit dat wijn geproduceerd kan worden. Je begrijpt dat we al heel wat jaartjes verder zijn naar de zondvloed, vooraleer dat Noach hier zijn succes nog iets te uitbundig viert. Is dat dan niet bestellen? Nu, Noach's wijnproductie is in de geschiedenis van de mensheid een grote culturele prestatie. En waarom omschrijf ik het zo? Omdat het een ontwikkeling is die onmogelijk was zonder die voorafgaande culturele ontwikkelingen, weet je nog, in Genesis hoofdstuk 4? En ik denk dan vooral aan de ontwikkeling van de metallurgie en de technologie die noodzakelijk zijn om schoffels, snoeimessen te maken, vervaardigen van een wijnpersbak, afsluitbare opslagruimte, wijnzakken of wijnkruiken, om maar enkele zaken te noemen. Trouwens, je moet ook allereerst verstand en kennis hebben om terrassen in de heuvels aan te leggen en stenen omheiningen te bouwen. Alles begint mensen met de ontwikkeling van een geschikte druif, die veel groter moet zijn dan een wilde druif, meer suiker moet bevatten en een lagere zuurtegraad hebben dan wilde druiven. En alleen al om van het zaad van een wilde druif een wijnstok te gaan ontwikkelen die je kan reproduceren door te stekken, En niet door te zaaien, die niet bestoven moet worden zoals een wilde wijnstok, want een wilde wijnstok die is tweeslachtig, maar een gekweekte wijnstok bestuift zichzelf. Het is een hermafrodiet. Daar is al heel wat experimenteren naar vooraf gegaan in mensen, om dat te ontwikkelen. En dan hebben we het nog niet gehad over het selectieproces, om de nodige resistentie en de constante kwaliteit te bekomen. Die ontwikkeling alleen al, dat is al een gigantische prestatie op zich. En eens dat een wijnhaard is opgestart en de wijnproductie begonnen is, duurt dat 10 jaar voordat die wijnhaard voor de volle 100% zijn opbrengst heeft. En er is niemand die dat enkel voor zichzelf doet. Hé? Je investeert eigenlijk zijn levenswerk ook in de komende generaties. Je weet, het is aan de Exodus-generatie geschreven hier. Als je rekent dat eens dat ze in het land zijn, de gemiddelde Israëliet ongeveer 50 jaar zal leven, ja, dan besef je wel dat plan om de wijnhaard te planten en uit te bouwen, dat het toch een veel te dure en tijdrovende onderneming is om dat alleen maar voor jezelf te doen. Hé? We treffen hier Noach wel aan in een tent, wellicht plaatselijk bij zijn wijnhaard, hè, om alles, het oogsten en heel het proces te volvoeren. Maar een normale leven en wijnbouw, dat gaat niet samen. Hé? Een wijnbouwer moet zich definitief bij zijn wijnhaard kunnen settelen, zodat hij zich kan toewijden aan die arbeidsintensieve verzorging van zijn wijnstokken. En er is ook niemand die er gaat aan beginnen als de toekomst van zijn land onzeker is. Wie dreigt te moeten emigreren, of wanneer dat een oorlog een reële dreiging is, ga je niet beginnen met een wijnhaard te planten. Je hebt een stabiele situatie nodig, vrede en rust in het land. En, zoals ook blijkt uit Israëls geschiedenis, staan invallende legers er juist bekend om die wijnhaarden en ook de olijfhaarden te verwoesten. Wie graan verbouwt, heeft geen zo'n risico's, gezien dat de productietijd veel korter is en de investering minimaal is, wanneer dat men het risico loopt om zijn oogst te verliezen. Ik wijs je dan maar op mensen, omdat dat nogmaals onderstreept waarom dat juist de wijnbouw de climax vormt van agrarische activiteiten. Israëls wijnbouw is een bijzondere zegen van God in het land Kanaan. En daar wil ik wel serieus de aandacht op vestigen. Israëls wijnhaarden die waren hoofdzakelijk bedoeld mensen voor de wijnproductie. En dat is ook trouwens wat dat archeologisch onderzoek in de afgelopen jaren uitvoerig aan het licht heeft gebracht. Nu dat die wijnproductie zo domineerde, was eigenlijk onvermijdelijk gezien ook het klimaat in Israël. Oogst van druiven moet dat heel snel verlopen, want door de hitte gaan die rijpe druiven al snel beginnen te rotten, inderdaad. En dus moeten ze ook heel snel verwerkt worden. Ja, men droogde ook wel druiven om druivenkoeken te maken, wat dat vooral tot voedsel diende tijdens het rijzen, maar dat was eigenlijk slechts een bijproduct van de druiventeelt. En dat is ook logisch, hè? Want het is eigenlijk weinig zinvol om je druivenoogst te drogen in een land waar dat water al sowieso schaars is. Daarom is wijnmaken ook de enige manier om het kostbare opgeslagen vocht in die druiven om dat maximaal te benutten, hè, mensen? En nadat de druiven geoogst werden, dan werden ze geperst en in veel gevallen meteen ook tot wijn verwerkt. Druiven zijn wat de productie van wijn betreft een waar godsgeschenk. En weet je waarom? Omdat al de ingrediënten die nodig zijn om wijn te maken in die druif zelf aanwezig zijn. Dat gistingsproces van die wijnmost, wanneer je ze geperst hebt, dat gebeurt nagenoeg automatisch, omdat er op de schil van de druif die geplet is, dat er al gist op zit. En die gist zorgt er meteen voor dat de suikers in dat sap omgezet worden in alcohol. Een proces dat zonder enige hulp van buitenaf verloopt. En dan stijgt de alcoholgehalte tot 14% en door de werking van die gist wordt het automatisch opgezet. En dat gistingsproces dat piekt al na 6 tot 12 uur afhankelijk van de situatie en in 2 tot 5 dagen is het afgelopen. En gezien dat dat zo snel verloopt, mensen, was druivensap zoals wij dat kennen nagenoeg ongekend. Er is trouwens geen enkel Hebreeuws woord voor non-alcoholisch druivensap in de Bijbel. Nu dat verkregen basisproduct, wat ik de wijnmost noem, en wat in de schrift vaak nieuwe wijn wordt genoemd, dat is gewoon het sap dat geperst wordt. Men kon dat gemakkelijk opslaan, of men kon het direct verkopen, exporteren naar het buitenland, om met de middelen die je daarvan kreeg, andere zaken te kopen die veel schaarser waren. Vandaar dat het wijnverbouwen ook zo populair was in Israël. Daarnaast is het een van de basispijlers van het dieet van een Israëlitisch gezin. Men schat dat een klein gezin op jaarbasis gemakkelijk tussen de 300 en 600 liter wijn kon produceren. Wijn werd dan ook in plaats van het schaarsere water zeer regelmatig gedronken, en niet alleen op feestelijke aangelegenheden. Weet je zelf dat het tot de basisbehoeften behoorde van de legers van de koning? Wijn was dan ook mensen de meest populaire en gevierde drank in Israël. En tijdens de periode van de koningen werd wijn zelfs op industriële schaal verbouwd en was het een belangrijk exportproduct. Nu, er zijn heel wat archeologische opgravingen gebeurd in Gibeon en in de Jezreelvallei bijvoorbeeld, en die hebben dat veelvuldig aangetoond. In het gebied van Megiddo, daar zijn zelfs 177 wijnpersen van verschillende types blootgelegd, nog niet zo lang geleden. En 40 grote vaten, waarvan dat de inhoud overeenkomt met 3000 hedendaagse flessen per vat. Zo aardig, hè? En dat was ook een bijzondere zegen voor de boeren, de wijnbouw. Het gaf hen eigenlijk de mogelijkheid mensen om zich aan te passen aan de beperkte hulpbronnen in Israël. Ja, gezien dat hij in de wijnstok weinig water nodig heeft en het land veel rotsachtige heuvels kent en helemaal niet geschikt waren voor tarwe of herfst, was dat de uitgelezen plaats om daar wijn te verbouwen. En gezien dat klimaat zo onvoorspelbaar is, dat er heel vaak periodes van droogtes zijn en langdurige droogtes, ja, zorgt die wijnstokken voor een vorm van zekerheid in zo'n omstandigheden? En dat was eigenlijk een geweldige zegen voor Gods volk, lieve mensen. Nu, wijn is meer dan een zegen voor Israël, natuurlijk in de context van het land, maar het is ook het toppunt van materiële zegen voor de mens en de schepping gezien. We gaan stap voor stap zien welke plaats dat wijn inneemt in Israëls theologie doorheen de geschiedenis. Maar staan we daartoe dan ook even dat wat universeel te kaderen, gezien het feit dat Canaan voor Israël, zoals je weet, een nieuw Eden is. Wat je weet, midden onder hen gaat wonen. En hij zal er zijn nieuwe mensheid in alles voorzien. En in dat opzicht, mensen, is Israël in het land een microcosmos, die Gods voorziening voor al wat leeft in zijn hele schepping weerspiegelt. En dat is het onderwerp van Psalm 104. Een lofprijs en ode aan Gods voorzienigheid en soevereine zorg voor zijn schepping. Nu, Psalm 104 laat ons zien dat de Heere God vele zaken voorziet. Woning, werk, leven en vreugde voor mens en dier, uit die psalm gaan lezen. Maar Gods voorziening en voedsel en water voor al wat dat leeft, dat neemt in die psalm een prominente plaats in. Wat aangeeft dat mens en dier een voedsel van de Schepper God ontvangen en met het goede verzadigd worden. Nu, ik heb hier gekozen voor die versen 14 en 15. En in die versen kan je heel wat connecties zien met de beginhoofdstukken van Genesis, dat eigenlijk tot climax komt in die twee versen. Wat de verwijzing naar de haarden van Eden onmiskenbaar zijn. Wat dat daar zo opvallend is, is dat het dagelijkse brood, laten we het maar lezen, hier een insluiting vormt rond wijn en olie. Gras laat hij groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen. Zo zal hij brood winnen uit de aarde en wijn die het mensenhart verheugt. Geurige olie die het gelaat doet stralen en opnieuw ja brood dat het mensenhart versterkt. Dat is wel opmerkelijk. Je ziet uiteindelijk dat brood die een basisbehoefte vormt, rond wijn en olie die luxe producten zijn die wat al levensnoodzakelijk is, heel ver overstijgt. Hè? En beide worden natuurlijk niet vermeld in de haarden van Eden, maar ze verwijzen wel naar Gods extravagante voorzienigheid in de haarden van Eden. God die vergunt de mens wijn die vreugde schenkt en olie die schoonheid schenkt. Dus de Heere God voorziet niet enkel in de basisbehoeften, hij voorziet hier ook in een luxueuze zegen, zoals in de haarden van Eden. Dus de mens, ja, zijn gelaat blinkt, maar niet van het zweet, terwijl hij zijn dagelijks brood eet, maar van de olie op zijn gelaat en wijn tot vreugde in zijn hart. Nu, als je die psalm opslaat, dan ga je zien in vers 31, dat wenst de psalmist dat Yahweh vreugde vindt in zijn werken, in zijn voorzienige werken, hè, die er uitvoerig beschreven worden in die psalm. En in vers 34 vindt de psalmist vreugde in Yahweh. En dat is twee keer hetzelfde woord als hier in vers 15. Yahweh die vreugde vindt in zijn voorzienige werken, en de psalmist die vreugde vindt in Yahweh. Waar wil ik naartoe? De vreugde die wijn schenkt, die is vergelijkbaar met de vreugde van Yahweh in zijn voorzienige werken. En de vreugde van de mens in de voorzienigheid van Yahweh God. Met andere woorden, wijn representeert hier de climax en een doel van Gods extravagante voorzienigheid. Het is Gods vreugdevol verlangen mensen om de mens met vreugde en dankbaarheid te zien genieten van de overvloed in zijn schepping, waarvan wijn het symbool is. Zie je de connectie?
En is dan dat hetzelfde grondwoord?
Ja, hetzelfde woord. Zie je mee, Marleen? Mm-hmm. Nu, wijn is ook in de zegenwens van de aartsvaders een belangrijk element. Isaac, bijvoorbeeld, die wens van Jacob voorspoed in zijn landbouwactiviteiten, voornamelijk regen, zoals dat je ziet. Nu, hoewel dat de zegenwens hier geen directe beschrijving is van het land Canaan, krijgen we hier toch wel een goede indruk wat dan men van het land Canaan verwacht in die twee versen. Want uiteindelijk is de hoop van de aartsvaders het beloofde erfdeel in de Gods belofte aan Abraham. En het is dan ook niet verwonderlijk dat die zegenwens van Isaac voor Jacob Israël nagenoeg letterlijk herhaald wordt door Mozes, wanneer dat hij alle zegening van het land in herinnering brengt voor het hele volk Israël. Nu, het is duidelijk, ja, dat die zegenwens van Isaac voor Jacob, dat dat in vervulling gaat in het land. En dat, ja, zoals dat gezien in Psalm 104, Gods voorzienigheid overvloedig zal zijn en veel verder gaan dan dagelijks brood in mensen. En in al de zegenbeloftes met betrekking tot het land die we in de vijf boeken van Mozes aantreffen, is er altijd maar één belofte in Canaan die iedere keer vermeld wordt. De wijnstok, druiven en wijn. Dat is geen verrassing, want er waren meer wijnstokken in het land dan vruchtbomen, dan olijven, vijgen en granaatappels. En wijn, ja, dat is nu toch wel ene keer beheerlijker dan graan, hè? Dus stilaan wordt duidelijk dat wijn symbool staat voor de zegen van het land, die getuigt van de goedheid en de trouw van God aan zijn beloftes. En voor het eerst zien we ook een verband tussen de beloofde heerschappij aan Juda eens in het land, die gepaard gaat met wel een zeer extravagante overvloed aan wijn, en de zegen die gegeven wordt door Jacob en zijn zegenwens. Kijk maar eens in Genesis 49, vers 10. De scepter van Juda zal niet wijken, en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten. Dus dat is de belofte van het koningschap aan de stam van Juda, dat kennen jullie. En dan wordt er gezegd, hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleren in wijn, en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn dieper van kleur dan donkere wijn, en zijn tanden witter dan melk. De laatste gaat natuurlijk over zijn schoonheid. Ja. Maar hier zie je dus een connectie tussen de beloofde heerschappij van Juda in het land en hoe dat er gaat gepaard gaan, maar wat toch een zeer extravagante overvloed aan wijn in mensen. Er wordt hier zoveel wijn beloofd dat Israël het zich kan permitteren om er zijn was in te doen. En we gaan nog zulke overdreven beloftes tegenkomen, dat is niet de eerste. En er is ook niemand die normaal zijn ezel aan een wijnstok vastbindt. Uit vrees natuurlijk dat hij de oogst gaat beschadigen of gaat beginnen eten aan die wijnstok. Maar weet je, de kwaliteit van het land is zo goed en de oogsten gaan zo overvloedig zijn dat een boer zich dat kan permitteren om zijn ezel aan een wijnstok te binden zonder dat hij hem de zorg moet overmaken. Dus je ziet hoe extravagant dat die zegening iedere keer voorgesteld wordt. Hè? En later wordt die connectie tussen het koningschap en de zegen van de vruchtbare wijnstok nog heel veel duidelijker in beeld gebracht. Dus neem dat hier aan mee. Dat komt later uiteindelijk opnieuw terug. Kan je mij volgen tot nu toe? Als ik erop ga, moet je het zeggen. He. Maar het zijn toch mooie dingen om te leren ontdekken, vind ik. Nu, de vrucht van de wijnstok is ook het overtuigende bewijs van de goedheid van het land. Ja, je kent dat verhaal he, van de verspieders. En let er eens op wat dat Mozes opdraagt om bewijs te leveren van de goedheid van het land. Je hebt natuurlijk een kleine selectie gemaakt. Kijk, zegt hij hoe dat land is, of dat goed is of slecht. Kijk ook hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal, en of dat er bomen zijn of niet. Vat moed, zegt hij, en neem wat van de vruchten van het land mee. En wat wordt er dan meteen gezegd? Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven. Nu, u weet wat dat er gebeurt. Daarna kwamen zij aan in het dal Eskol en sneden dan een rank af met één tros druiven, die ze met zijn tweeën aan een draagstok moeten dragen. Ook namen zij wat granaatappels en wat vijgen mee. De plaats noemde men het dal Eskol vanwege de tros die de Israëlieten daar afgesneden hadden. Ze vertelden het Mozes en zeiden: we zijn in dat land gekomen waarin u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. En wat doen ze dan? Nu, ik weet niet of je dat weet, maar een normale wijnstok produceert tussen de 4 en de 6 kilo druiven. Dus je snapt dat het niet de granaatappels zijn en de wijn die hier de blikvangers zijn. Hè? Dat laat zien dat Kana werkelijk een land is dat geschapen is om wijn te verbouwen. En er is een Egyptisch verhaal daterend uit 2000 voor Christus die de perceptie wat dat Kana voor staat als volgt onder woorden brengt. Kanaan heeft meer wijn dan water. En die gigantische druiventros en die in Egyptische tekst die laten allebei zien dat het land zo goed is dat het in staat is om enorme opbrengsten voor te brengen. En wat dat ook laat zien, ja, zo'n tros creëren, dat vergt ook gigantisch veel snoeiwerk en verzorging. Hè? En dat geeft hier ook aan mensen dat de nodige infrastructuur, de aangelegde en verzorgde wijngaarden, dat het allemaal gewoon wat rijp ligt in het land Kanaan. Het is werkelijk een land van melk en honing. Een land waar Israël een vorstelijk leven kan leiden. Ja, dat is wat ermee bedoeld wordt. Maar, u weet, dat ze niet happig zijn van dat land binnen te trekken. En wanneer dat ze weigeren om dat land binnen te trekken, is juist gigantische druiventros ook het bewijs dat volk Gods goedheid en overvloedige zegen gewoon verwerpt. Wat uiteindelijk het oordeel dat het volk over zich afroept, volkomen rechtvaardigt die mensen. En bijgevolg sterft die Exodus-generatie in de woestijn. Nu begint dat een beetje meer door te dringen. Nu wat er daarin getoond wordt en wat dat eigenlijk laat zien. Is dat duidelijk? Mag ik doorgaan? Mm-hmm. Nu, van alle feesten die volgen op de oogsten, had het wijnfeest gepaard met uitbundige vreugde. Ja, wat de feesten naar de oogsten betreft, moet ik eigenlijk een beetje selectief zijn. En het is ook niet zo voor de hand liggend om daar een weg in te vinden, omdat die feesten verschillende benamingen krijgen. Eén tekst waar ik u op wil wijzen is die tekst in Deuteronomium 14, vers 24 tot vers 26. Omdat die tekst benadrukt dat de bedoeling met vreugde, feesten en Gods tegenwoordigheid eigenlijk de hoofdzaak is van die feesten die God instelt in het land. En dan vooral, het wordt ook het grote feest genoemd, later het loofhuttenfeest. Misschien zeg je waarom zijn hier meteen het loofhuttenfeest, omdat het loofhuttenfeest niet gevierd werd gedurende heel de periode in het land. Het is in het boek Nehemia uit mijn hoofd gesproken dat je voor het eerst vindt dat het loofhuttenfeest weer opnieuw gevierd werd zoals in de dagen van Jozua. Dus gans de periode in het land, zeg maar, na Jozua, is dat nooit gevierd geweest. En spreekt men van een jaarfeest of een wijnfeest dat gevierd werd in Silo, dat ga ik je straks laten zien met dat twee verhalen over in de schrift. Ja. Het wordt ook het jaarfeest genoemd omdat de druivenoogst de laatste oogst van het jaar is. En al naar gelang natuurlijk, de vaste datum ligt niet vast, maar hoe later dat die geoogst wordt, hoe dichter dat die bij het nieuwjaarsfeest komt. En dan zie je dat die soms elkaar overlappen en samenvallen. Het is niet zo simpel om daar een weg in te vinden, dat ik ook moet ontdekken ondertussen. Maar goed, ik ben er toch in geslaagd om het een beetje te ontrafelen. Nu doe je er ongeveer, laat het maar lezen, voor het aangezicht van Jahwe, uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen, moet u de tiende van uw koren, van uw wijnmost en van uw olie eten om Jahwe, uw God, te leren vrezen alle dagen. Als de weg voor u te lang is, zodat u dat alles niet kunt meenemen, dan moet u, wanneer Jahwe, uw God, u gezegend heeft, het te helden maken, het geld in een buidel meenemen. En moet u dat geld besteden, zegt de Heere, aan alles wat uw ziel verlangt. Runderen, kleinvee, wijn, sterke drank, ja, alles wat uw ziel maar wenst. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van Jahweh, uw God, en u verblijden, u en uw gezin. Je ziet dat die tekst benadrukt dat de bedoeling is dat men met vreugde feest in Gods tegenwoordigheid. Waarom? Omdat ze niet zouden vergeten wie de aanhoudende zegen hier in het land voorziet, wie dat je daarvoor moet danken. Het is niet hun eigen prestatie, hè? Dus de les van Kadesh Barnea mag niet vergeten worden, hè? Zodat Israël niet afvallig wordt, zoals dat toen het geval was. Maar die sombere nood mag de vreugde hier niet bederven, hè, mensen? Want Jahweh die wil dat zijn volk uitbundig feest viert en met volle teugen niet van al die zegeningen die hun harten maar kunnen wensen. Moet ik je voorstellen. Feesten, dat moet een ontzag voor Jahweh bijbrengen, zodat ze het niet vergeten en ze herinneren, door bewust te genieten van de vrucht van zijn liefde en zijn goedheid en zijn tegenwoordigheid. En zien dat de feestkalender in Israël, als je het mij vraagt, al wel zeer uitgebreid is. Echt, de Heer dat wel enorm veel belangen als je het mij vraagt. Wat zegt hij?
En dat is ook niet te veel van mijn ding, anders was het niet meer herinneren.
Het horen weer niet hoor, dat hij zulke dingen zegt, hè. Nu wat hij er ook over denkt, een fatsoenlijk feestmaal in Israël kan gewoon niet zonder wijn. Geen wijn, geen vreugde. Moet het een oostel druk bij zijn voor vreugde te kennen? Daar heb je het antwoord volmondig ja. En hoe centraal dat is, mensen, bewijst ook het feit dat het Hebreeuwse woord voor feesten afgeleid is van het werkwoord drinken. Kom de latten op terug. Wijn die het hart van God aan mensen verheugt, geeft aan dat wijn ervoor zorgt dat iedereen in feestelijke stemming is in Gods tegenwoordigheid. En de vreugde van God gelegen is in de vreugde van zijn volk, die volop geniet van zijn goede zegeningen in het land. Zie je dat? De wijn, mensen, die heeft een unieke capaciteit om mensen los te maken, zodat ze het volle borst zingen en vrijelijk dansen voor Gods aangezicht. Maar zonder dat hier de zin ook een brug naar mij vraagt. Maar ik begrijp wat ik bedoel, hè. Dat wordt als negatief bekeken in de maatschappij in de wereld onder Moes. En God geeft het net om dat te bereiken, hè, mensen. Het heeft een belangrijke sociale functie in Israël. Het brengt de mensen dichter bij elkaar. Het stimuleert de onderlinge gemeenschap. Want mensen worden meer open en gemoedelijker naar elkaar toe. Creëert een sfeer van vertrouwen waarin dat mensen zaken delen die men anders niet zo snel had delen. Want dat is de samenhorigheid en de onderlinge verbondenheid ten goede komt, mensen. Dat is de bedoeling. Heb je er ooit al eens over nagedacht? Ik weet het, dat moet op gepaste wijze gebeuren. Maar de context is hier belangrijk, het is hier een sociaal gebeuren, hè, mensen? Met familie en alle volksgenoten. Want inderdaad, de profeten gaan vaak in tegen het misbruik van wijn, maar waar dat ze het ook doen, is dat altijd in een context van verval en afvalligheid, hè? Waar dat wijn een privé roesmiddel geworden is, dat alleen maar voor de elite, voor de rijken is weggelegd. Die feesten en zwagen in het genot op de rug van minder bedeelden en de armen, die ze uitbuiten en verdrukken. Profeten treden niet op en hij had goed gehad in het land, mensen. Waarmee dat 95% van de negatieve teksten in Israëlse schrift meteen al geclasseerd is. Vandaar dat ik je dat geen aanhang geef vanavond. Kan je me volgen? Maar van alle oogstfeesten, mensen, is het wijnfeest, dat beter bekend is als het loofhuttenfeest, het grote feest in Israël. Het viel nagenoeg samen met nieuwjaar, zoals ik al zei. Er zit ongeveer 14 dagen tussen in het beste geval. Maar het was het meest vreugdevolle feest van het jaar waar dat iedereen naar uitzag. Dat ook normaal is, hè? We zien dat die andere oogsten, zoals graan en herfst, die voorzien dat men geen honger leidt. Dat is iets anders, hè? Het feest van de wijnoogst verschafte een luxe product, waardoor grote vreugde verzekerd was waar dat de wijn in voorziet. Laten we trouwens ook niet vergeten, lieve mensen, dat zowel in Egypte en Mesopotamië wijn een luxe product was, hè? Dat enkel de hogere klasse zich kon veroorloven. Egypte en Mesopotamië waren bierdrinkers. Hè? Bier werd nagenoeg niet gemaakt in Israël. Het zijn geen water genoeg, in mensen. Het zijn wijndrinkers. Dus, in dat opzicht was Israël enorm gezegend. Hè? En kende het trouwens een hoge levensstandaard. gegeven, wat dat Gods volk iedere keer moest aan herinnerd worden, hè? Om steeds dankbaar te blijven en het niet als normaal gaan beschouwen dat ze leven als koningen in het land. Dus, wijn was uniek in die zin dat niet enkel een onderdeel vormde van het dieet, maar ook bijdroeg aan het sociale leven onder Gods volk. En dan vooral in de viering van de vreugde van het leven. Want wat zeggen ze tegen elkaar? Lechaim, op het leven. Maar wat er hier geschreven staat, en wel aan dan eet je brood met vreugde en drink je wijn met een vrolijk hart, want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo geweld. Hier proef je eigenlijk het grote contrast tussen de Joodse traditie en de christelijke traditie. Waardoor er veelal een terughoudendheid heerst om van het goede leven te genieten. Maar al te vaak betekent echt geestelijk zin, terwijl je afstand neemt van al de goede dingen in het leven dat God geschapen heeft. In plaats van dankbaar en vreugdevol te genieten en God te eren die die zegening schenkt. Ja, we zagen toch net bij de verspieders hoe dat God erover denkt, hé? Als mensen zijn goede gaven niet weten te waarderen. Het doet de goede gever oneer aan, in mensen. Steek dat goed in je hoofd. Een prediker verklaart dat God er zijn welbehagen in schept wanneer dat wij met vreugde van het leven genieten. En het is vooral het drinken van wijn die een uiting is van ware levensvreugde in de cultuur. De wijn schept grote vreugde voor Gods volk, maar een mislukte wijnoogst wekt echter rouw en klaagzang op. En hier is er een tekst die dat bijzonder goed illustreert. Die verwijst naar de inhaling van de oogst en het daarbij horende wijnfeest. En hier zie je dat wanneer dat er geen wijnoogst is, er geen uitbundige vreugde meer is. Want de wijn die in die vreugde op de feesten voorziet, is er niet langer, want de wijngaarden zijn verwoest. De wijngaarden van Gisbon verkommeren, de wijnstokken van Sibma kwijnen weg, vreemde heersers hebben hun edele druiven vertrapt. Zie je dat ik zeg wat er meestal gebeurt als er vreemde overheersers komen? Ooit reikten de ranken tot Jazer, ze verdwaalden zelfs in de woestijn. Woekerend reikten de ranken tot voorbij de Dode Zee. De nodige overdrijving om te tonen hoe uitgebreid de wijnranken zijn. Dan staat er voorbij zijn de vreugdekreten om je zomervruchten en je oogst. En dat was een enorm vreugdevol feest. Zie je, dan zal de vreugdezang in de boomhaard verstommen. En de wijnhaard wordt niet meer gejubeld of gejuicht. En de kuipen worden geen druiven meer getreden. Waarom? Ja, wij zegt, ik maak een einde aan alle vreugdekreten. Zie je dat? En dat mag ons niet verbazen, hè? De primaire functie van een wijnstok in Israël is vreugde geven. Er zijn vele plaatsen die dat aangeven, broers en zusters, dat wanneer er geen wijn is, dat er geen vreugde is. En een van de bekendste is deze hier van Jotam, de Richter, in hoofdstuk 9, die een gelijkenis vertaalt over koningschap. De context interesseert me niet zozeer, maar hier zie je heel duidelijk dat aan een verscheidenheid van planten en bomen gevraagd wordt om over de andere bomen te regeren. En elke plant weigert hier het koningschap. En stelt hier nadrukkelijk dat zijn unieke doel, waartoe het door de schepper geschapen is, dat ze dat niet wilt opgeven. En kijk eens wat de wijnstok zegt. De wijnstok identificeert hier zijn unieke doel, dat het erin bestaat om God en mensen vreugde te schenken. Daartoe heeft de Heere God de wijnstok gegeven. En dat is de hoofdbetekenis van de wijnstok en wijn in Israël. Kan je mee volgen daarin? Nu, er zijn twee verhalen in de schrift die zich afspelen op het wijnfeest of op het jaarfeest, zoals het ook genoemd wordt, voor Yahweh, te Silo. Nu, waarom wordt het jaarfeest genoemd? Wel, het gebeurt dus aan het einde van het jaar. Het blikt enerzijds terug op het afgelopen jaar. Daar wordt de Heere voor gedankt op dat feest. Want, zoals ik al zei, is de druivenoogst aan het eind van het jaar. En ziet men tegelijkertijd ook vooruit naar het komende jaar, en gaat men bidden voor de zegen voor het komende jaar. Nu, het is pas na de ballingschap, zoals ik al zei, dat de oogstfeest en dat nieuwjaarsfeest van elkaar gescheiden wordt en apart gevierd wordt, wanneer ze terug zijn in het ballingschap. Sukkot en Rosh Hashanah, het nieuwjaarsfeest. Maar in die periode in het land was er één feest, het jaarfeest, of ook het wijnfeest genoemd. Nu, de eerste geschiedenis waar we over gaan nadenken, is niet zo fraai en ik ga er eigenlijk ook niet zo heel veel over zeggen. U ziet, het gaat over de Benjaminieten, die tijdens het feest dat ter ere van Yahweh gehouden wordt, elk jaar in Silo, hè, waar men dan vervolgens het wijnfeest viert, dat er ook gedanst wordt in de wijnhaarden door de meisjes. De vorige tekst liet ook al eens zoiets zien. Het is natuurlijk niet de bedoeling om als de Benjaminiet hier je vrouw te schaten op het jaarfeest. Hè? Maar waarom vind ik die tekst wel belangrijk? Omdat het wel aantoont dat dit feest, waar de wijn rijkelijk vloeide, dat eigenlijk ook een uitgelezen moment bood om als jongeman, gesterkt door de wijn, uw kans te wagen en aan een levenspartner op zoek te gaan en uw oog te laten vallen op een jong meisje die danste in de wijnhaarden rond Silo. Wat is de connectie, zoals ik al in de vorige keer heb aangegeven, de connectie tussen wijn en het verlangen naar liefdevolle intimiteit tussen man en vrouw, die later in het boek Hooglied zeer uitvoerig aan bod komt, hier al inleidt, om het zo te zeggen. Bij Hooglied ga ik niet veel stilstaan, ik geef u één tekst die heel duidelijk laat zien hoeveel keer dat er over druiventrossen, wijn en wijnhaarden gesproken wordt. Moest je de beeldspraak niet begrijpen, wil ik daar wel een keer de Validiaanse vrije vertaling van geven, maar publiekelijk ga ik dat niet doen, omdat dat hier voor sommigen wel degelijk een cultuurschok zou kunnen zijn. De bewoording is hier behoorlijk erotisch geladen. Maar ik hoop dat je ziet dat de lijn hier wordt doorgetrokken die we al zagen in wat dat wijn bewerkt, wat de vriendschappelijke en de vertrouwelijke omgang in familie en de volksband betreft tijdens die feesten in Israël. Dat loopt gewoon door, zie je? Dat ligt in het verlengde. En ik wou dat alleen maar doen. Ik heb geen behoefte om dat helemaal uit te breiden. Maar dat je ziet dat die twee eigenlijk tot dezelfde categorie behoren en enorm dicht tegen elkaar liggen. Een geweldige zegen zijn, maar wanneer dat ze misbruikt worden, ook enorm veel schade kunnen aanrichten. Ja. Dat is wat dat Hooglied betreft. Dus. Nu het tweede verhaal is dat van Hanna en haar indringend gebed voor het aangezicht van Yahweh op dat jaarfeest. Ja, het is voor Hanna geen feestelijke vreugdevolle maaltijd, he, voor het aangezicht van Yahweh. Laten we het maar lezen. Er was een zekere man uit de Ramathaim Sofim, uit het gebergte van Ephraim die Elkana heette. Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad om Yahweh de Heerscharen te Silo te aanbidden en hem offers te brengen. Eens nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op. En bitter bedroefd bad zij tot Yahweh en weende zeer. En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli dat zij dronken was. En Eli zei tot haar, hoe lang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg dat gij uw roes kwijtraakt. Doch Hanna antwoordde, nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn, nog bedwelmende drank, heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht van Yahweh. Ja, het is geen feestelijke vreugdevolle maaltijd, hè? Ze drinkt zelfs geen druppel wijn tijdens die maaltijd, wat dat genoeg zegt over haar wanhopige toestand, nu dat je de context kent. En hier zie je dat men ook op het wijnfeest ook de gewoonte had om te bidden voor het komende jaar. Hanna verlangt van Yahweh ook een vruchtbaar jaar, hè? De halve van de geboorte van een kind. En het jaar daarop, moest je het verhaal verder lezen, kan ze niet mee gaan naar Silo, want ze is hoogzwanger. En wanneer dat ze later de kleine Samuel op het jaarfeest brengt naar Silo, om hem daar aan Yahweh te geven, dan heeft ze wel een kruik wijn mee. En dan juicht ze in een loflied van vreugde voor het aangezicht van Yahweh. Maar ik wou je dit ook tonen omdat de context verklaart waarom dat Eli meent dat Hanna net iets te diep in het glas gekeken heeft, die, wanneer ze iets te lang naar zijn gedachten prevelt. Dat is de context. Wat weet daar een flink tussen gedaan. Maak verder gaan. Nu Salomo, maak nu een sprong naar Salomo, die verkiest dit feest, mensen, als de beste tijd om de nieuwe tempel aan Yahweh te wijden. En het is duidelijk dat de schrift met deze bijzondere gebeurtenis het allerhoogste belang hecht aan dit feest van de inzameling, wat dat hier kortweg het feest wordt genoemd. En zo wordt het ook genoemd in de dagen van de Reis in Johannes Evangelie, by the way. Het latere loofhuttenfeest. Ook hier een korte selectie. En alle mannen van Israël kwamen bij koning Salomo samen op het feest. Dat is dus het loofhuttenfeest, het feest in de maand Etanim. Dat is de zevende maand. Toen alle oudsten van Israël gekomen waren, hieven de priesters de ark op. En ze brachten de ark van Yahweh, de tent ter samenkomst, en alle heilige voorwerpen die in de tent waren, opwaarts, hè, naar Jeruzalem. En dan staat er, toen vierde koning Salomo het feest, en heel Israël met hem. Dus eerst vieren ze het feest, het grote feest, het loofhuttenfeest, en er wordt gezegd, een grote schare van de weg naar Hamat af tot aan de beek van Egypte, voor het aangezicht van Yahweh, onze God, gedurende 7 dagen, want dat feest duurt 7 dagen. En dan nog eens 7 dagen. 7 dagen voor de inwijding van de tempel. Allee, 14 dagen partytime. En op de 8e dag, en na die 2e keer 7 dagen, liet hij het volk gaan. En ze zegenden de koning en gingen naar hun tenten, verheugd en welgemoed, wegens al het goede dat Yahweh aan zijn knecht David en aan zijn volk Israël gedaan had. Zie je hoe belangrijk dat dit feest is voor Salomo en dat het juist op dit feest is dat die tempel gewijd wordt. Want na de ballingschap, in Israël hoofdstuk 3 vers 4, daar wordt de tweede tempel ingewijd, ook op het loofhuttenfeest. En in Nehemia 8 vers 18, daar eindigt de viering van de voltooiing van de bouw van de muur, eveneens met de viering van het loofhuttenfeest. En waarom wijs ik u daarop? Omdat hier de connectie ontstaat tussen de gezegende heerschappij van Gods gezalfde koning, de tempel als Gods permanente woonplaats, de binnenbase volk, en het loofhuttenfeest, waar dat dankbaar en vreugdevol in Gods tegenwoordigheid genoten wordt, voor al die overvloedige zegening van Gods goede land. Er wordt hier trouwens ook gezegd in 1 Koningen 4, de bevolking van Juda en Israël was talrijk, zo talrijk als de zandkorrels aan de oever van de zee. Kijk dan. Een duidelijke verwijzing naar de belofte van Abraham. En dan wordt er gezegd, ze aten en dronken en waren vreugdevol. Toestand van het volk en het land dat geniet van het goede leven en de zegenrijke overvloed van de harten van Eden zou je kunnen zeggen. Neem dat mee. Hele belangrijke zaken hier uit die glorieperiode van Salomo, die heel bepalend zijn voor hoe dat de toekomst beschreven wordt en voor hoe dat de profeten uiteindelijk zien naar de wederoprichting van Gods koninkrijk. Dat kent hier allemaal zijn roots. En het is ook daar in 1 Koningen 4 trouwens dat er gesproken wordt, hè, want hij heerste over alles, Salomo. Hij had vrede rondom aan alle zijden, zodat Juda en Israël gerust woonden, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Nu, ieder die woont onder zijn wijnstok en zijn vijgenboom, mensen, is een ideaal beeld van het goede leven. Ja. Het is duidelijk met de regering van Salomo dat de gouden eeuw voor Israël is aangebroken. Hè? En die aanduiding, ieder die woont onder zijn wijnstok als in een vijgenboom, is eigenlijk een uitdrukking die in steno-stijl de sociaal-economische stabiliteit, de rust en de veiligheid in het land omschrijft. En het feit dat hiervoor de wijnstok en de vijgenboom symbool staan, is omdat beide zo'n omgeving vereisen om goed te kunnen gedijen en een volle vrucht te geven. Dus beide hier, de wijnstok en de vijgenboom, beide samen representeren de hoogste vorm van de landbouwcultuur in het land Canaan. En elke Israëliet die geniet hier het goede leven, wat dan men al van beide uittocht naar had uitgezien. Nee, want van beide uittocht had Yahweh hen zo'n gezegend bestaan beloofd in het land. Hè? Deuteronomium 8, want Yahweh, uw God, brengt u in een goed land, een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in de dalen op het bergte, een land met tarwe en herfst, wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen, een land met olierijke olijfbomen en honing, een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal. Dat was zijn voorhouding. Nee? En het leven dat hier beschreven wordt, en in die andere tekst dat ik juist heb laten zien, de onbezorgde leven in zee van het land, dat is eigenlijk de vervulling van Gods belofte in Leviticus 26. Dat is een heel belangrijke belofte. Maar dan zegt de Heere, als u in mijn verordeningen wandelt, dan zal ik u op zijn tijd regen geven, zodat het land zijn opbrengst zal geven. Dan zal de dorsttijd bij u tot de wijnoogst duren, en de wijnoogst zal tot de zaaitijd duren. Zie dat? Dus de oogst gaat nog niet goed binnen zijn, Of nog niet helemaal binnen en ze moeten weer alleen zorgen voor het volgende. U zult uw brood tot verzadiging toe eten en onbezorgd in uw land wonen. Zie je, dat is de beschrijving van het leven in de dagen van koning Salomo. Ja? Of anders gezegd hier, ja, de overvloedige zegen van de harde van Eden in het beloofde land. Hè? En dat dit zo berepen wordt, blijkt wanneer de profeten dat ideaalbeeld gebruiken om de zegeningen van het eindtijd koninkrijk na Gods herstel en vernieuwing te geven. Kijk maar bijvoorbeeld in Micha hoofdstuk 1. En daar vindt hij altijd diezelfde elementen terug. Ik heb je gewezen op het koningschap van Salomo, dat model staat voor de heerschappij van Gods gezalfde in het land. Ik heb je gewezen op de wijding van de tempel. Het eerste wat je hier vindt, is dat de berg van het huis van Jehovah gaat vaststaan, zie je? Altijd gaan die elementen terugkeren. En ook hier, en daarom heb ik die tekst gekozen, meer ga ik er niet over zeggen, ik heb andere teksten om nog meer over te zeggen wat dat die zegeningen betreft van Gods herstel en het eindtijd koninkrijk. Maar hier vind je diezelfde tekst, zie je die herhaald wordt. Maar zij zullen zitten ieder onder een wijnstok en onder een vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van Jehovah de legermacht heeft het gesproken. Zie je dat? En ook hier wordt het koningschap eraan verbonden in Micha. Ah, de bekende tekst, we zijn bijna kerstmis. Yes, da, Micha 5. En gij Bethlehem, Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël. En let dan wat er verder allemaal beschreven wordt, want het is weer analoog met Salomo, die in wijsheid en kracht van Jahweh een vredevolle heerschappij uitoefende, dat vind je hier ook, waardoor dat er een ideale leefomgeving gecreëerd wordt, die het mogelijk maakt dat alle inwoners van het land een rustig en vredevol bestaan kennen. Zie je dat? Zie je dat iedere keer die beelden terugkomen? Ja? Dat toont dat je profetie moet lezen, nee mensen, daarom maak ik ook die tocht vanavond. Het is niet de eerste keer. Maar dat is belangrijk, hè? Dat je dat niet vergeet. Maar ja, zoals dat je ook allemaal weet, zal die aangekondigde periode van herstel, de eindtijdherstel, dat we net gezien hebben in Micha hoofdstuk 5, ja, daaraan gaat uiteindelijk een dag van de Heer vooraf, hè? Een dag van oordeel. En voor Israël natuurlijk in het land heel concreet een vijandelijke overheersing die de ballingschap tot gevolg had. En hier heb ik eigenlijk in de context van onze overdenking gekozen om u te wijzen op de profeet Joël, die die invasie van die vreemde volkeren omschrijft als een verterend vuur die het land als het ware doortrekt. Dat uiteindelijk het land in een woeste wildernis zal herscheppen. Het land, zo zegt Joël, dat voorheen als de harde van Eden was. Om u maar opnieuw te laten zien, mens, dat land Canaan met zijn rijke voorzieningen als de harde van Eden beschouwd werd. Hè? Dus hoe dat ik het uitgelegd heb, dat een ideaal beeld is, wordt iedere keer gezien ook in de profeet. Hè? Begint dat steeds beter door te dringen? Mag ik verder? Nu ook de profeet Amos, vrienden, wijst vooruit naar een komende dag waarop het Davidische koningschap in het land weer opgericht zal worden. En dat gaat leiden tot herstel en de wederoprichting van Gods koninkrijk. Wat dan natuurlijk met zich meebrengt dat het land zo vruchtbaar zal zijn. Wat we net gelezen hebben in Leviticus 26, komt hier terug. Zie, er komen de aanspreekt Jahweh dat de ploeger de maaier zal moeten en de druiventreder, de zaaier. En dat de bergen zullen druipen van zoete wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Zie je dat? Dus dat is diezelfde belofte in andere bewoording, dat de oogst aan het einde van het seizoen nog niet binnengehaald zal zijn, of de tijd dat er opnieuw gezaaid en geplant moet worden voor het volgende seizoen breekt al aan. Dus dat is wederom diezelfde vervulling van die belofte Leviticus 26, dat wij zien. Hè? En let hier ook op de analogie zoals Jahweh hen zal planten in het land. Wat gaan zij doen? Wijngaarden planten en boomgaarden planten in het land. Dus de landbouwactiviteit van Gods volk imiteert als het ware Gods activiteit. Zoals dat we zagen dat een wachtige schepper God imiteerde in de herschepping door een wijngaard te planten. Zie je dat? Hetzelfde beeld hier. En let hier ook een keer op de belofte van Jahweh, dat ze na dit herstel nooit meer weggerukt zullen worden uit land. Dat doet toch denken aan Gods eeuwige belofte, aan de zondvloed, dat al wat leeft op aarde nooit meer door een watervloed vernietigd zal worden. Zie je de parallel? Dus dat aangekondigde herstel hier is niets minder dan een herscheppend werk ja, wij, dat gekenmerkt wordt door wijnhaarden en boomhaarden om te werken. Hè? Werken gaan we blijven doen, hè? Dat wordt altijd getoond. Maar de belofte van zekerheid en vruchtbaarheid, dat maakt hier het werken licht en aangenaam. Herkenbaar? Rinkelt er een belletje? Amos die verziet er trouwens, ik weet niet of je het gezien hebt, in een wijnoogst die zo overvloedig zal zijn, dat de wijnvaten gaan overlopen, dat de heuvels zullen doordrenkt worden als regen in het regenseizoen, die ervoor zorgt dat de aardbodem vruchtbaar en zacht is om te plogen. Wederom zo'n grote overdrijving om de overvloed aan wijn in het land te omschrijven, hè? Zoals dat we nu al een paar keer gezien hebben. Dus zie je dat wederom wijngaarden en wijn hier symbool staan voor Gods goedheid en exuberante zegen in de eindtijd. Hè? Uitnemende zegen in de eindtijd, zie je dat? Wijngaarden en wijn in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nu Gods eindtijd zegen in wijngaarden om te werken en wijn om te drinken, nou, die worden ook op bijzondere wijze onthuld in twee ondertussen voor u bekende passages in de profeet die begint met J en eindigt met een A. En in Jesaja 65 wordt die nieuwe schepping beschreven in termen van wijngaarden en wijn, die bijdragen aan de vreugde en de blijdschap in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zowel in vruchtbare arbeid als in feestvreugde. En de volgende passage komt feestvreugde vooral in beeld. Maar hier in Jesaja 65 ligt de nadruk op de zegen van zinvolle arbeid en het genieten van de vrucht van de arbeid. Want het succes van de arbeid gaat hier verzekerd zijn. Hé? Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug je tot in eeuwigheid en wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem en vreugde. En zijn volk blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Ja, als je dat leest, dan moet er wijn aan te pas komen. Dat kan niet anders, want het is dat je al wat bereven. Dus, ze zullen huizen bouwen en erin wonen. En ze zullen wijnharden planten en van hun vrucht eten. En wat zij bouwen, zal geen ander wonen. Van wat zij planten, zal geen ander eten. Zie, het zal zinvol zijn wat ze doen. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. En mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Ja, Genesis taal, hé? Ja. En wat dat hier zo opmerkelijk is, dat dat nieuwe Jeruzalem gekenmerkt wordt door een overvloed aan wijnhaarden. Is dat opgevallen? En waarom? Omdat die wijnhaarden natuurlijk wijzen op stabiliteit, bestendig verblijf, vrede, en de overvloedige zegen van de eindtijd, hé? En het doel van die nieuwe schepping wordt hier eigenlijk uitgedrukt in een stad vol huizen en wijngaarden waarvan dat de inwoners kunnen genieten. Misschien wel zeggen, maar ja, dat is toch wel raar omschreven, nee? En wat zij bouwen, zal er geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Ja, maar dat komt omdat je Deuteronomium moet kennen. Want dat staat al letterlijk in Deuteronomium 28, vers 30, dat daar een van de vloeken is die deel uitmaken van het Sinaï-verbond. En hier zie je de omkering daarvan. Zie je de connectie? Ja? De vloek was ook de oorzaak van die dingen waar er niet meer aan gedacht zal worden. Ja, het wijst terug naar het oordeel die kwam over het land. Wat went hier weer over het herstel en de zegen van het eindtijdkoninkrijk? Meer bepaald, een nieuwe hemel en nieuwe aarde hier, mensen. Het is dat er niet meer zal aan gedacht worden hier in de context. Hé. Moest je een hoofdstuk vroeger lezen, had je het kunnen zien. Maar dan wordt dat al letterlijk zo gezegd. Maar zie je hoe dat belangrijk is om ook iedere keer die passages te begrijpen met de nodige achtergrond erbij. Anders snap je niet direct wat die bedoeld wordt. Ja? En de laatste tekst kan je natuurlijk, dat is Jos en Stokpaard nummer 517. Natuurlijk Jesaja 25, hoe kan het ook anders? Een prachtige tekst. Maar we zien hier dat Yahweh hier een feestelijk, vorstelijk banket aanricht met de fijnste topwijn dat hij had en de beste vleesgerechten. Laat maar lezen. Dat wij der legermachten moeten staan, zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen. Wordt nog een keer herhaald. Met uitgelezen gerechten vol merg en met gezuiverde gerijpte wijnen. Twee keer wordt dat gezegd. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluiert. De doodskleed en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. Ja, bij de Heer zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want Jahweh heeft gesproken. En op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is Jahweh. We hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Want, en ik heb ertussen gezet, de gezegende, of de zegenende hand, dat is de bedoeling, want de zegenende hand van Jahweh zal rusten op deze berg. Je ziet dat de Heere dus een vorstelijk banket aanricht met vlees en wijn. Wat dat toont dat het hier gaat om een verbondsmaaltijd. Ik heb je dat al vroeger gezegd, in analogie met de maaltijd van Mozes en de 70 oudsten op de berg Sinaï, die aten en dronken in Gods tegenwoordigheid bij de verbondsluiting. Ik kan er niet op ingaan, ik heb dat vroeger al gezegd, maar er liggen er heel wat linken met die gebeurtenis. Maar wat zien we hier? Dat het hier gaat om alle volken van de aarde. Die zijn hier echter nu als één familie op Gods heilige berg uitgenodigd. En ik kan dat met veel vrijmoedigheid zeggen, omdat er hier nadrukkelijk staat dat de Heere de traan van alle gezichten zal afwisten en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Nu, de context is duidelijk dat alle volkeren zijn volk geworden zijn. Niet ondertussen, snap je de gedachte? En het mogen delen in zo'n koninklijke feestmaaltijd als een voorrecht en een eer die gelijk is aan die van een zoon of de dochter van een koning. Daarom spreken we ook van koningskinderen. Ja? En zoals dat de tempel een representatie is van de schepping, dat weet je al ondertussen, wel, zo is de tafel van de koning een representatie van zijn koninkrijk. Dat zie je ook bij de Heer Jezus. He? Velen zullen aanleggen, he, van oost en west, dat is een representatie van het koninkrijk. En wat is de aanleiding waarom de volken hier eten en drinken? Ze eten en drinken omdat Jahweh ook gegeten heeft. Maar wat staat er? Hij zal de dood voor altijd verslinden. Dat wordt er twee keer toegezegd.
Ik denk dat de Heer Jezus die opgestaan dat nog had toen.
Het gaat over het verslinden van de dood. De Heer Jezus heeft de dood in zichzelf opgenomen en is gestorven om op te staan, inderdaad. Je hebt de dood overwonnen. Maar hier wordt er gefeest, gegeten en gedronken omdat je al weggegeten hebt. Opmerkelijke omschrijving, hè? Iets verslinden is toch eten, is er mijn? Dat is poëtische taal, hè, mensen? Zo zou ik nog nooit niet gelezen. Ziet dat we er niet aan dachten en ook lezen, hè? Ah, maar let nog niet op, hè?
De openbaringen in totaliteit is ook beschreven als verslinden. Van de sluier, van het gezicht van de volk en de bedekking waarmee dat de volkeren
omsluierd zijn, ja, is het doodskleed. Dat is een beeld van een doodskleed waar iemand in gedraaid wordt voordat hij begraven wordt. Een lijkwade, ja. Dat is de gedachte aan. Ja. Maar de dood letterlijk verslinden, wordt er gezegd, hij tot twee keer toe. En hij zal deze berg verslinden. Dan krijg je de poëtische omschrijving en dan de letterlijke omschrijving. Ja. Ja, het is poëtische taal en mens kan ik je daar ook niet aan doen, hè? Dus de aanleiding waarom die volker niet en drinken is omdat hij weggegeten hebt. Omdat hij de dood verslonden heeft. De laatste vijand, die mensen. En nu kunnen alle volkeren vrijelijk delen in die eindtijdzegening die gekenmerkt is de overvloed, vreugde en intimiteit. Ja, wij is de gastheer hier, hè? Wat hij aangeeft dat zijn verlangen is naar intieme tafelgemeenschap met een extravagante maaltijd waarin dat hij voorziet. Hier beeld hier, goed eten en goede wijn en goed gezelschap, dat is hier een feestmaaltijd die onovertroffen is in Israëls geschrift. Het kent zijn gelijke niet. En het gaat hierom, zoals ik al aangaf, het gaat hierom een verbondsmaaltijd. Waarbij dat samen eten en drinken aan tafel van de grote koning betekent, in de context van een verbondsmaaltijd, dat alle volkeren hun loyaliteit aan de grote koning en aan elkaar bevestigen als een vorm van eetswering, als je eet en drinkt. Want dan zeg je, ik heb je dat al vaker gezegd, als ik u ontrouw word, mogen dan mijn vijanden mijn vlees en mijn bloed drinken. Het is niet omdat de dood er niet meer is, dat de betekenis zou verloren gaan. Dat blijft, hé. Je betoont je loyaliteit aan elkaar. En waarom wijs ik u daarop? Wel, we hebben al gezien dat woord voor feest in het Hebreeuws afgeleid is van het werkwoord drinken. Trouwens, in het boek Esther kent er niet tussen gestoken, maar dan zie je in Esther hoofdstuk 5, vers 5 en 6, dat Esther de koning uitnodigt voor een feestmaal en samen met hem wijn te drinken. Sommige vertalingen, zoals de Naardse Bijbel, zeggen letterlijk dat Esther de koning uitnodigde voor een feestdronk. Een drink, zoals we dat zo zeggen. Ja. Waarmee dat ik helemaal wil aangeven, vriend, dat tijdens die tafelgemeenschap het samen drinken van wijn een centrale plaats inneemt. En gezien dat het hier in Jesaja 25 gaat om topkwaliteit wijn op dat feest, is het het hoofddoel van die feestdronk. Waarom? Om het vertrouwen en goede relaties tot stand te brengen en de samenhorigheid onder al die volkeren te bevorderen. Nee. Want ze zijn nu één familie geworden, die samen mogen genieten van de eindtijdseenheid en Gods schepping, waarvan dat wijn het symbool is. En de beste topwijnen op dat grote eindtijdfeest tonen Gods liefde voor alle volkeren, zijn intimiteit met hen en zijn verlangen dat zij vreugde mogen kennen. En je verzekert dat door de dood te verslinden. Wat dat laat zien, dat de zegen van de eindtijd gekarakteriseerd wordt door eten en drinken. Laten wij eten en drinken, want morgen zullen wij zeker niet sterven. Dus zie je dat wijngaard en wijnbouw inderdaad het neusje van de zalm is van de landbouwcultuur, en dat die beiden eigenlijk staan voor het einddoel en de vervulling van de schepping zoals God dat van het begin heeft laten zien. Het is de telos, het einddoel van wat God voor ogen heeft met mens, van arbeid, die, zoals we zagen in de vorige tekst, uiteindelijk zinvol is en zegenrijk is, en anderzijds van de vreugde en de gemeenschap die we mogen kennen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En God wil dat, hé, dat we dat kunnen van genieten, dat is overduidelijk, denk ik. En daar wil ik het bij laten. Ik denk dat meer dan genoeg is. Maar ik hoop dat je aanvoelt hoe dat toch belangrijk is naar Gods gedachten.